Stavros.
Bart.
Ik heb slecht nieuws.
Oei.
Ja.
Het begint goed.
Bellevue's reikt elk jaar persprijzen uit. Onder andere voor radio en podcast. Wij zijn niet genomineerd.
Ik wist ook niet dat dat voor podcasts uitgereikt werd.
Wel, daar begint het probleem. Je moet jezelf kandidaat stellen voor een prijs. En dat hebben we niet gedaan.
Ja. Dus dat en dus zijn we geen kandidaat.
Dat is al een eerste werkpuntje voor volgend jaar. We moeten toch die inschrijvingsdatum wat in de gaten houden. Zodat we misschien toch in aanmerking komen voor een podcastprijs. Want er zijn heel veel prijzen voor podcasts. Maar ik heb even nagekeken. Ik denk, we gaan ergens winnen. De nationale podcastprijzen gaan allemaal naar sport. Podcastfestival van de Standaard. Daar winnen podcasts van de Standaard.
Ja, verrassend.
Dus de enige oplossing die ik nog zie, behalve toch proberen bij die Bellevue's binnen te geraken, is dat de Morgen podcast prijzen gaat uitreiken en dat wij dan de prijs voor de beste politieke podcast van de Morgen...
Als we dan nog niet krijgen, wordt het wel heel pijnlijk.
Dat zou heel gênant zijn.
Maar het betekent wel dat de luisteraars kunnen genieten van een onontgonnen diamant.
Ja, dat blijkt ook uit de Spotify-hitlijsten, dat het nog altijd een onontgonnen diamant is. Dus er is nog een beetje werk aan de populariteit van deze podcast. Maar we blijven wel timmeren aan de weg, bijvoorbeeld vandaag. Dit is nog altijd Lopende Zaken, de politieke podcast van de Morgen met Bart Eekhout.
En Stavros Kidepoeris, welkom.
Redactie van de Morgen. Dit is Lopende Zaken.
Stavros, jij was dit weekend op het congres van Vlaamse Belang. En je kunt het nog navertellen, dat is al een eerste goed punt. Hoe was het?
Hoe zal ik het zeggen? Ze waren zeker. Ze zullen het niet toegeven, maar je merkt aan alles...
Ze hebben ook wel redenen om...
Ja, ze komen natuurlijk net uit een weekend dat begonnen is met die peiling, waar ze 27% haalden, geloof ik.
Ja,
dan is het moeilijk om niet een klein beetje zelfvertrouwen te kweken. Maar het is meer dan ik verwacht had. Zelfs Chris Janssens, die normaal gezien nogal bedaard en rustig is, zelfs hij gaf zijn speech echt met een stem als een knalpot, luid, bulderend, echt een grote verkiezingsspeech, een halve overwinningsspeech al. En dat merkte je eigenlijk bij heel veel verschillende sprekers. Guy Dazeleer niet, zoals je kan voorstellen, is die iets meer bezadigd en rustig, want als hij te snel moet praten,
slecht
dan trap je op
zijn adem.
Voilà, absoluut. Ja, ik moet het zeggen, zoals het is, het zelfvertrouwen sprak eruit. Ze hebben het niet gehad over de peilingen, maar tussen de lijnen door voelde je aan alles. Hier spreekt een partij die toch wel zeker is dat ze straks een overwinning kunnen boeken. Maar ze beseffen ook wel heel goed dat het straks wel eens een Pyrrhus-overwinning zou kunnen zijn.
Zo.
Omdat ze ook wel beseffen dat ze één andere partij absoluut nodig hebben. Dat is de N-VA. Want straks als Vlaams Belang de grootste partij zou zijn bij de verkiezingen, dan wordt Tom van Grieken de persoon die de andere partijvoorzitters mag uitnodigen in de formatie. Maar goed, er is eigenlijk maar één partij die het zal overwegen.
Dat gaat niet veranderen.
Dat gaat niet veranderen. Die kans lijkt me heel klein. Tenzij natuurlijk dat Vlaams Belang 35-40% zou halen, maar als het niet nodig is, dan zullen de andere partijvoorzitters niet met hem een regering vormen, niet echt serieus met hem onderhandelen. N-VA zou dat misschien wel kunnen doen, maar daar zitten ze een beetje met het probleem dat één, het eerste kiespubliek van Vlaams Belang is natuurlijk N-VA, dus we moeten zorgen dat die partij niet helemaal leeg eten. En twee, uit de peilingen voorlopig blijkt dat ze misschien een meerderheid zouden kunnen halen samen, maar dat altijd een zeer krappe meerderheid zal zijn.
Mm-hmm. En omwille van dat het echt wel grotendeels communicerende vaten zijn.
Ja, voor een groot stuk.
Niet alle stemmen van Vlaams Belang die erbij komen, komen nog van N-VA, maar wel een heel groot deel.
Ja. En dan moet je ook nog rekenen dat niet alle N-VA-parlementsleden heel graag zullen samenwerken met Vlaams Belang. Dus als ze een nipte meerderheid hebben, kan ik me voorstellen dat er een aantal parlementsleden zijn die zeggen, ja, sorry, maar op ons moet je niet rekenen. Dus dan is die meerderheid toch ook weer niet echt de meerderheid. Dus daarom zeg ik, het is een overwinning die straks wel eens een beetje een papieren overwinning zou kunnen blijken te zijn.
Mm-hmm. En dan speelt die figuur van Bart Wever natuurlijk een heel belangrijke rol. Hè? Oh. En ook daar zie je dan de dubbelheid. Je hebt de analyse die jij nu net gemaakt hebt, die wel hout snijdt. Maar anderzijds zie je dat Vlaams Belang met heel veel overtuiging blijft ingaan tegen N-VA, met name tegen de figuur van Bart De Wever. Hè, omdat hij wel bereid is om deals te sluiten voor België, zal ik maar zeggen.
Ja, Bart De Wever wil misschien wel deals sluiten voor België, maar wat hij vooral niet wil doen, is deals sluiten voor Vlaams Belang. Mensen die hem goed kennen, zullen je vertellen, Bart De Wever, zijn politieke ambitie is absoluut nooit geweest om Vlaams Belang weer groot te maken en Vlaams Belang aan de macht te brengen. Dat wil hij echt niet doen. Ik ben niet helemaal zeker of hij het misschien toch ooit zou doen, maar het zal met heel lange tanden zijn. Als hij het niet hoeft te doen, dan zal hij het niet doen. Dus voor Vlaams Belang zou het misschien beter zijn dat De Wever straks de plaat moet poetsen, om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter, bijvoorbeeld na een verkiezingsnederlaag van N-VA. Maar dan zou je wel eens een scenario kunnen krijgen waar die partij verscheurd raakt tussen een vleugel die met Vlaams Belang wil en een vleugel zonder Vlaams Belang, of die niet met Vlaams Belang in zee wil. En dat is dan ook weer geen oplossing, want je hebt eigenlijk een verenigd N-VA nodig om genoeg zetels te hebben om samen met Vlaams Belang een meerderheid te vormen.
Dus het zit eigenlijk met een soort paradox. Bart De Wever is eigenlijk binnen N-VA de enige met voldoende gezag om eventueel een coalitie met Vlaams Belang tegen te houden, maar Bart De Wever is ook de enige met voldoende gezag om een partij bijeen te houden en eventueel toch die coalitie met Vlaams Belang te maken. Dus dat is inderdaad een nog onopgelost dilemma, een onopgelost paradox voor die twee partijen.
Maar zelfs, los daarvan, ze beseffen dat wel bij Vlaams Belang, maar je voelt dan alles. Ze zitten echt in de winning mood, ze hebben het gevoel dat ze onaantastbaar zijn. Tot, natuurlijk, dan een dag na dat congres toch weer een lelijke zaak opduikt. Ik was er op het congres nog met een aantal parlementsleden van Vlaams Belang over aan het praten. Chinagate, de zaak rond Frank Kruijeman en Philippe de Winter, leek eigenlijk weg. Leek hem eigenlijk geen pijn te doen. En dan, een dag later, bam, valt dat toch weer op hun hoofd.
Ze zullen het niet per se geweten hebben, maar het viel me wel op dat Philippe de Winter op het congres het woord niet kreeg, niet nam. Er was geen ruimte voor hem, dus het leek mij wel dat de partij toch, laten we zeggen, aan de voorkant, aan het loket, al probeert een beetje afstand te houden van Philippe de Winter.
Wel, ik moet zeggen, het viel mij ook op dat de Winter het woord niet kreeg, maar alle sprekers die, ik geloof, alle 12 sprekers die voor Van Grieken kwamen, waren allemaal lijsttrekkers, dus gezichten van die lijst in verschillende provincies en voor Kamer en Federaal en in Brussel. Philippe de Winter is geen lijsttrekker. Hij staat, als lijstduwer op een lijst. Dus je kan nog ergens zeggen, het is gewoon paste in de logica der dingen dat hij dan inderdaad het woord niet nam. Ja. Maar het viel me ook op, ja.
Ja. Het is altijd een beetje dubbelzinnig, een beetje zoals bij Dries van Langenhoven. Ze nemen afstand van, ze halen hem uit het parlement weg. Anderzijds, als er dan iets gebeurt met Dries van Langenhoven, als ze dan veroordeeld wordt in eerste aanleg, dan roepen ze over een politiek proces. Het is ook een beetje nu, hè, dus ze proberen een beetje afstand te houden, een beetje een scherm te vormen. En Philippe de Winter niet meer op de foto van de partij, maar anderzijds willen ze dan wel, willen ze wel aanhalen en willen ze niet de kiezers, de iets extremere kiezers, die dan voor figuren als de Winter nog altijd blijven vallen, die willen ze ook niet kwijt natuurlijk. Dus in die zin is het altijd een beetje dubbelzinnig. Misschien toch even over de grond van de zaak, want het is echt wel een spinnenweb, Chinagate. Het komt er eigenlijk op neer. Het is een verhaal dat Humo en Apache hebben uitgezocht en dat dus deze week losbarst, waar het eigenlijk voor het eerst blijkt dat Philippe de Winter geld krijgt voor hand- en spandiensten die hij geleverd heeft aan organisaties, verenigingen die
eigenlijk een verkapte inlichtingendienst zijn.
Schermorganisaties zijn van de Chinese regering en eigenlijk van inderdaad die spionageactiviteiten hebben ontplooid, waar staatsveiligheid alleszins zeer duidelijk over is, dat zij zich bezighouden met inmenging in de Belgische staat en waar ook internationaal inlichtingendiensten voor waarschuwen dat die organisaties niet te vertrouwen zijn. Philippe de Winter heeft ze op zijn minst wel vertrouwd, heeft allerlei diensten geleverd. Hij heeft hen zijn agenda met een netwerk van extreemrechtse partijen ter beschikking gesteld om toch een beetje voeten aan de grond te krijgen. Via die ene organisatie heeft hij echt de Chinese inlichtingendienst naar België gebracht. Dat is ook geen kleinigheid.
Hij omschrijft zichzelf ook op een zeker moment onderaan een brief die hij stuurt als senior political advisor van een van die organisaties.
Ja, dus dat bewijst dat hij echt wel zich geëngageerd heeft voor de Chinese zaken. En het is altijd een beetje troebel geweest om duidelijk te maken Waarom dat nu precies was? Wat alleszins ook opvalt, is dat het telkens dezelfde zijn die genoemd worden in dat netwerk van Chinese, Belgische belangenvermenging, zal ik
wat
het
deed hij dan? Hij ging er aperitiefjes mee drinken?
Wel, ja. Ze gingen samen... alles in samen eten. Hij zorgde dat er connecties waren met anderen. En dan gingen ze samen congressen voorbereiden, meetings, waar bijvoorbeeld ook iemand van de Chinese vertegenwoordiger een woordje kon placeren, dat het woordje was van dat het juiste woordje was. Omgekeerd zijn er ook wel een aantal elementen waaruit die beïnvloeding ook doorsijpelt in het standpunt die ze innemen. Zeker Anke van der Meers heeft in het Vlaams parlement een aantal keer tussengekomen met standpunten die naar Vlaams belangnormen heel merkwaardig zijn, maar die eigenlijk helemaal de zaak van Peking steunen. Hè. Als het dan gaat over bijvoorbeeld de Oeigoeren, dat wij ons daar niet mee te moeien hebben, is zo'n standpunt. Dingen die eigenlijk, zou ik zeggen, misschien nog van de PvdA zou verwachten, maar misschien toch iets minder van Vlaams belang. Voor een partij die zich toch op zijn minst fel inzet tegen illegale migratie, om het zo te zeggen, is het toch wel merkwaardig dat iemand als Philippe de Winter dan bijzonder veel moeite doet om een man die de regels duidelijk niet gevolgd heeft. Zijn connectie, de zekere Changchun Xiao, is iemand die fraude gepleegd heeft. Die de regels die aan zijn verblijfspapieren vastgingen over te werk gesteld zijn, die regels met de voeten getreden heeft, dus die vals gespeeld heeft. Dat zou eigenlijk voor Vlaams Belang al een reden zijn om te zeggen van hop, eerste vliegtuig naar huis, maar in tegendeel, hij loopt alle mogelijke deuren van kabinetten plat, van Vlaamse minister Muiters, van de federale minister van Buitenlandse Zaken ook, denk ik.
Brengt alles, hem op het kabinet alles, van Jan-Jan Bon.
Alles om te proberen om die man toch hier te houden. Dus dat nogmaals, het wijst op een heel diep engagement. Dus een heel diep, en dan vraag je af waarom. En een deeltje van de verklaring lijkt dan toch te zijn dat er centen mee gemoeid zijn.
Weet je wat me altijd opvalt bij Philippe de Winter in heel die zaak? Ook voor dit aan het licht kwam, in het, moeten we zeggen, de eerste aflevering van China Gate rond de winter, iedere keer is het antwoord van, ja, ik wist van niks, en is die meneer verbonden aan een spionagedienst? Goh, hoe moest ik dat nu weten? Terwijl de winter in zijn carrière keer op keer bewezen heeft, hij is een heel slim politicus, heel sluw, hij weet echt wel wat hij doet, waar hij moet zijn en waar hij misschien beter niet moet zijn. En in China Gate trapt hij zodanig in alle valkuilen die er liggen. Ik geloof het echt niet dat hij van niks wist. Dat is echt onmogelijk.
Nee, wat mij opvalt is dat het telkens dezelfde Vlaams belangpolitici zijn die in zo'n netwerk zitten. Het verhaal is eigenlijk begonnen in Rusland. Openlijk Vlaams belangpolitici, eigenlijk een kringetje rond Philippe de Winter. Hè. Krijlman, Anke van der Meers, Jan Penries. Het zijn telkens dezelfde namen die opduiken. Die allemaal eigenlijk tot een soort netwerk van... Ja, ik zou zeggen Vlaams Belang oud-strijders horen, hè, en die dat ook internationaal de vleugels uitslaan en in Rusland terechtkomen. En daar zou ik nog kunnen zeggen van, daar zie ik een ideologisch verband, hè, dat extreem conservatieve, autoritaire politiek, dat is iets wat de winter ook aantrekt. Bij China zie ik dat minder. Het enige verband dat ik zie is eigenlijk dat die inlichtingendiensten van of die spionnen van Rusland en van China gewoon elkaars netwerk hebben overgenomen. Dat de Russen aan de Chinezen hebben gezegd van ja, deze kerels, die kun je voor je zaak winnen. En dat ze eigenlijk, want dat zie je niet alleen in België, dat zie je ook in Duitsland, in de rest van Europa. Het zijn telkens de kerels die eerst gaan smoezelen met Poetin en met Sputnik TV, die dan later opduiken in dat Chinese netwerk.
Denk je dat dit keer wel die hele zaak zou kunnen blijven kleven aan Vlaams Belang? Want alles rond Frank Krijenman is eigenlijk gaan liggen.
Ja, ik denk het niet. Nee. Je kunt 10 redenen vinden waarom Vlaams Belang politici altijd nog zullen zeggen, ja, maar op een ander is het nog veel erger. En ze hebben een publiek dat daar geen bewijzen van hoeft te zien. Dus ik denk dat te ver af ligt van...
Een kiezer geeft hij niet om.
Nee, maar iets anders is dan de vraag of dat betekent dat je ook als... als media, als medium, daarover moet zwijgen, dat vind ik ook niet. Ik vind dit echt een vrij uitzonderlijk politiek schandaal waarin een belangrijke politicus duidelijk geld heeft aanvaard van een buitenlandse mogendheid. En dat is geen kleinigheid.
Gezien door Jorien.
Zoals iedere week laten we in deze rubriek de luisteraar aan het woord. Jolien, Neem ons mee.
Dag Stavros. We gaan het eerst even hebben over een onderwerp
en
dat jullie...
En dag Bart.
En dag Bart, sorry. Bart, ik had je even niet zien zitten. Hier ben je, oké. Dag Bart en Stavros. We gaan het even hebben over asbest. Een onderwerp waar jullie beiden ook wel al het een en het ander over geschreven hebben. Er was heel veel rond te doen, aangezien dat vorige week in het parlement een boze Valérie van Peel... Ja, een beetje is buitengestormd, omdat het wetsvoorstel niet was aanvaard.
Klopt.
Nu, heel veel luisteraars en lezers hadden daar vragen over. En de eerste vraag eigenlijk die ik telkens zie terugkomen en die ik wel begrijp, want ik begrijp het zelf ook niet volledig, is waarom aanvaarden Groen het voorstel eigenlijk niet van Peel en niet enkel van Peel, ja, omtrent asbest?
Er is een vormelijke reden en een politieke reden. Ik zal beginnen met de vormelijke reden. Er zijn aanwijzingen dat ook dat voorstel dat de N-VA doet, dat eigenlijk de deur opent om naast het bestaande asbestfondsen, om daarnaast ook nog schadevergoeding makkelijker mogelijk te maken, maar niet voor ex-werknemers van bedrijven die asbest verwerkt hebben, maar enkel voor mensen die in de buurt van fabrieken wonen. Hè. Dus die dat asbest eigenlijk zeg maar door de schouw hebben zien binnenslaan. En het feit dat hij onderscheid maakt tussen werknemers en omwonenden zou je kunnen zien, zegt het grondwettelijk hof op een bepaald moment in de wettelijke procedure die aan die stemming is voorafgegaan. Daar moet je voor opletten voor discriminaties, want dat zou kunnen dat niet passeert bij het grondwettelijk hof. Het is de Raad van State, sorry, die dat in een advies had gezegd van let op, want dat ruikt naar discriminatie van ene groep tegenover de andere groep. En dan kan je problemen krijgen met grondwettelijk hof. Dat is de vormelijke reden waarom je opmerkingen kan hebben bij ook het voorstel van de N-VA. Mevrouw Van Peel zelf ontkent dat en zegt dat risico zeer beperkt is. Maar goed, dat is dus een vormelijke reden waarom andere partijen kunnen zeggen ja, we gaan misschien toch niet op dat pad verder volgen. En dan is er de politieke reden. Dat heeft te maken met lidmaatschap van de meerderheid, waarbij met name Open VLD er heel veel belang aan hecht dat bestaande regeling behouden blijft en andere partijen van de meerderheid eigenlijk onder druk gezet worden om dit even te laten passeren. En dat hebben Groen hebben dat gedaan, CD&V heeft dat ook gedaan. De socialistische partijen die zitten meer op de lijn van de Open VLD. De redenering is van ja, als je te veel gaat morrelen aan die procedure, dan zou het wel eens kunnen zijn dat bedrijven die nu een stukje bijdragen aan financiering van dat asbestfonds zeggen van ja, jullie houden je niet aan de regels die hebben afgesproken, dan gaan we ons ook niet houden aan de regels en is het gedaan met dat asbestfonds. Dat is een argument dat vaak terugkomt om te zeggen we gaan niet morrelen aan de procedure. Critici merken op dat Open VLD wel bijzonder gevoelig is voor deze zaak. Ja, en dat daar toch ooit op zijn minst druk vanwege die grote bedrijven die met heel die zaak te maken hebben, hè, Eternit, waar een zeer vermogende familie, Belgische familie Emsens, achter zit. Ja, dat die door lobbykracht ervoor gezorgd hebben dat er toch nu een regeling is die financieel en juridisch bijzonder voordelig is voor die betrokken bedrijven.
Ja, wat ik eigenlijk niet wist, wat ik nu maar vorige week ontdekt heb, maar dat vind ik wel bijzonder. Een bedrijf als Eternit draagt niet meer bij aan het asbestfonds dan andere bedrijven. Ieder bedrijf betaalt eigenlijk een bepaald percentage van de loonmassa aan het asbestfonds. Zoals Valérie van Peel het dan zei, uw kapper die niks met heel die zaak te maken heeft, draagt evenveel bij aan het asbestfonds als de asbestproducenten zelf. Ja, dat is toch wel best opmerkelijk.
Dat is opmerkelijk, maar ook niet. Zo werkt de regeling van beroepsziekte in het algemeen. Er is een soort solidariteit binnen de werkgeversorganisatie dat het zo marcheert. En dat is ook de reden waarom sociale partners eigenlijk aan de kant staan van liberalen en socialisten die niks willen veranderen aan die regeling. Want zij vrezen dat als je voor asbest een uitzondering gaat maken, dat ook heel dat idee van beroepsziekte die solidair wordt gefinancierd, dat zou op de helling komen te staan.
Bart, je schreef afgelopen weekend dat in de vorige regeerperiode de N-VA zich ook niet moe maakte om de kwestie te regelen. En dat het eigenlijk nu pas, nu dat het een wapen wordt om Vivaldi in verlegenheid te brengen, als best een beetje een zaak wordt gemaakt. Nu, verschillende lezers merkten dat ook op. En iemand vroeg zich af, ja, hoe komt het dan dat de N-VA en de regering Michel tussen 2014 en 2018 dan eigenlijk niet heeft doorgeduwd? Waarom nu pas? Want het is ook niet de enige eerste poging, als ik het goed begrijp, van mevrouw Van Peel om het door te duwen.
Ja, dat klopt. De reden die ik daarvoor hoor is dat N-VA in de vorige regeerperiode, pas na het afsluiten van het regeerakkoord, in de gaten heeft gekregen dat er met asbest misschien wel een probleempje was. Hetzelfde geldt als in deze regeerperiode, ja, dat het te laat was om via de regering eigenlijk druk te zetten om een andere regeling te maken. En dat de N-VA toen op dezelfde hindernissen is gestoten, die bijvoorbeeld Groenen of CD&V nu vinden, namelijk dat je daar met partijen zit die niks willen veranderen aan die regeling. En dat zijn dat toen ook geen regeringscrisis waard vonden. En blijkbaar ja, is er ook in die tussenperiode, je hebt er eigenlijk nog een tussenperiode gehad waar de regering Michel gevallen is, waar je een lange periode van lopende zaken hebt, waar eigenlijk een beetje anything goes was, hè, waar iedereen die een meerderheid kon vinden in het parlement kon proberen er een wet door te krijgen. Dat is voor sommige punten gelukt, voor asbest is dat niet gelukt, omdat opnieuw er een zeer stevig veto was van liberalen dat stilletjes gesteund is door de socialisten. Dus het is telkens opnieuw dezelfde botsing, alleen verschillen de partijen die betrokken zijn in de meerderheid soms.
Ja, voor veel mensen was het echt eigenlijk een enorm schandaal. Iemand schreef online dat het grootste politieke schandaal is van de laatste 20 jaar. En één lezer stuurde ons per mail eigenlijk de opmerking door.
Er zijn veel gegadigden voor die
prijs. Misschien is het een nieuwe idee voor een nieuwe prijs. Ja. Het grootste politieke schandaal. Nu, één lezer stuurde ons eigenlijk nog de vraag van... en de opmerking dat hoe de partijen nu zijn omgegaan met het asbestdossier een doodsteek kan zijn in de verkiezingen. En dat die persoon... Johan heet hij. Hij zegt, ik denk dat de impact van dit dossier op het stemgedrag veel groter zal zijn dan in de wedstrijd ook maar vermoeden kan worden. Denken jullie dat het impact zal hebben?
Nee, het is altijd moeilijk om in te schatten bij verkiezingen wat nu precies, waarom mensen nu precies op een bepaalde partij hebben gestemd. Maar het lijstje met de dossiers die veel impact zullen hebben, ja, dat wordt dan wel heel lang. In Limburg zijn er mijnwerkers die vinden dat ze extra pensioen moeten krijgen, ook al hebben ze vorige keer in de regering van Lopende Zaken een heel voordelige regeling gekregen, maar goed. Er zijn boeren die kwaad zijn om de stikstofregeling. Er zullen ongetwijfeld asbestslachtoffers hier kwaad om zijn. Maar goed, dan moet je ook afvragen, stemmen die dan allemaal voor N-VA? Ik weet niet of mensen die bijvoorbeeld diehard socialist zijn of die voor N-VA zullen gaan stemmen, alleen maar omdat zij voor een andere asbestregeling zijn. Dus nee, ik denk niet dat dit een zeer grote impact zal hebben, ook al omdat ik niet denk dat die asbestslachtoffers zo'n gigantisch grote groep zijn. Pas op, hè, het is verschrikkelijk wat die mensen is overkomen. Ik wil dat niet minimaliseren, maar dat zijn geen 3 miljoen kiezers.
Ik heb van het weekend wel geschreven dat, mocht het zo zijn, maar het is dus niet zo, dat Valérie Van Peel zou doorzetten en een eigen soort partij Van Peel zou oprichten. Ik geloof dat dat wel succesvol zou zijn. Omdat het natuurlijk, het is een zeer aansprekend verhaal, hè, met echt pijnlijke slachtoffers. Maar het is ook een symbolisch, denk ik, een krachtig verhaal, omdat dat echt wel is van de kleine machteloze man, die staat tegenover een soort wat duistere machten, die zich ook deels achter de schermen plaatsvinden. Dus ja, mensen zijn daar wel vatbaar voor. En dat sluit natuurlijk wel aan bij een veel dieper, breder wantrouwen van mensen. Dus dat zou denk ik wel een soort hefboom kunnen zijn om dat soort vernieuwing, ik zou bijna zeggen, op zijn Hollands op gang te brengen. Maar ja, mevrouw Van Peel gaat dat niet doen. Ze stapt uit het parlement. En de reden ook mede waarom ze nu zo populair is, is juist omdat ze gezegd heeft dat ze uit het parlement zit, dat ze het beu is. Dus dat trekt mensen ook wel aan. Dus het is een beetje alweer een onopgeloste paradox.
Zal ze al een telefoontje hebben gekregen van Els Ampe?
Ik denk van wel. Ik denk dat de telefoon van Els Ampe wat dat betreft niet stilstaat.
Er was nog nieuws deze week. Namelijk het nieuws dat de documentaire van Bart Pauw niet zou uitgezonden worden op de VRT. Nu, dat is een beetje een politiek dingetje geworden, omdat onze minister van Media, Benjamin Dalle, zich van CD&V, zich heeft uitgesproken en eigenlijk zei dat enerzijds hij denkt dat de VRT in eer en geweten de beslissing zou hebben genomen om de docu al dan niet uit te zenden. Maar hij zei ook van het is voor de betrokken vrouwen in de zaak De Pauw wel essentieel dat hun belangen centraal staan. Alleen lijkt het er in deze situatie op dat zij onvoldoende gehoord en ondersteund zijn. Dat betreur ik. Nu, heel veel mensen online hadden zoiets van... Waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? Ook collega Joël de Keulaar zei, waar bemoeit die zich mee? En één lezer online liet zich nogal kritisch uit en zegt, politici horen zich niet te moeien met de programmatie van een omroep en de redactionele autonomie. Ze hebben een zender al helemaal niet op het matje te roepen omdat hij iets niet uitzendt. Wat is het volgende? De VRT op het matje roepen omdat hij de kampioenen niet meer uitzendt.
Ja, ik moet zeggen, ik vond die tussenkomst van Benjamin Dalle ook wat ongelukkig. Ik begrijp dat hij er een mening over heeft.
Niet te genuanceerd zijn, Stavros. De lezers hebben 100% gelijk.
Ja, ik probeer af en toe toch genuanceerd te zijn, Bart. Ik begrijp dat hij een mening heeft en dat hij zegt, ja, dit is niet hoe ik het zou gedaan hebben, maar als minister van Media moet je ook een beetje weten wanneer je niet moet praten. En dit was denk ik toch een moment om het niet te doen. En Bart gaat dat nu minder genuanceerd herhalen.
Ja, maar probeer je gewoon eens voor te stellen. Het is natuurlijk een soort een standpunt dat, zal ik zeggen, dicht bij de consensus ligt van wat nogal wat Vlamingen denken. Hè? Namelijk mededogen voor de slachtoffers van het seksueel ongepast gedrag van een bekende televisiester. Maar probeer eens in te denken dat er in de toekomst een regering komt. En we hebben het er net over die mogelijkheden overlopen. Dat het bijvoorbeeld ook een regering met radicale rechts zal zijn. Waar een Vlaams Belang minister van Media zich gaat moeien met wat er allemaal op VRT komt. Dat zouden we toch niet aanvaarden. Dus het is niet omdat het nu een sympathiek standpunt is dat we het wel moeten aanvaarden. Nee, dat is echt een compleet foute boel. De minister van Media moet dat niet doen.
Bart, jongeren van 16 en 17 jaar moeten gaan stemmen straks voor de Europese verkiezingen. Dat is een nieuwigheidje, dat was niet de bedoeling, maar het is toch gebeurd. Kan je nog even samenvatten hoe dat precies komt?
Ja, dus er was afgesproken door de huidige regering dat vanaf 16 jaar je deel zou kunnen nemen aan de verkiezingen. Maar om de drempel niet te hoog te leggen, zou het bij hen geen sprake zijn van opkomstplicht of stemplicht, maar van stemrecht. Dus je mocht zelf kiezen, als je jong was en je wilde wat, dan mocht je zelf kiezen of je zou deelnemen aan de verkiezingen of niet. Het gaat voor alle duidelijkheid ook alleen over de Europese verkiezingen, maar dat punt gaan we straks nog even uitwerken. Dan was, hoe kunnen we nu mensen die deelnemen, hoe kunnen we die selecteren? Of hoe kunnen die zich aanmelden? Dat was de eerste soort aanmeldprocedure. Je moest dus eerst je vinger opsteken en zeggen van ja, ik wil graag meedoen. Maar het werd een heel administratieve rompslomp, waarbij gemeenten waarschijnlijk lijsten moesten maken met waar dan een aantal tieners op zouden staan. Dus dat werd, die regel werd meteen gekelderd. En dan werd er gezegd, oké, goed, dan doen we gewoon stemrecht voor iedereen en we zien dan wel wie komt en wie niet. En dan heeft het Grondwettelijk Hof na een klacht van een meerderjarige geoordeeld dat onderscheid niet kan, dat discriminatie is tussen minder- en meerderjarigen op basis van leeftijd. Dus dat het ofwel voor iedereen stemrecht is of voor iedereen stemplicht. En ja, de grondwet voorziet dat dan voor iedereen stemplicht is. Ja, en er valt eigenlijk geen enkel spel tussen te krijgen, juridisch gezien.
De grap is ook, daar was voor gewaarschuwd. Hè? Er waren experten die
alle
in het parlement waren komen zeggen, jongens, let op, dit gaat hier gebeuren.
Ja.
En het is exact zo gebeurd. En nu zijn er heel veel politici uit de meerderheid heel kwaad.
Hé, wat gebeurt hier?
Wat er gebeurd is, wat er voorspeld is.
Ja, dit is een heel mooi voorbeeld van hoe politici toch proberen hun dromen, hun wensen voor waarheid te maken. En dat loopt dan stuk op een heel vanzelfsprekende regel in de grondwet, namelijk dat iedereen gelijk is voor de wet. En dus dan krijg je dit soort dingen. Partijen proberen dat, zeker de partijen die voor dat stemrecht voor jongeren opgekomen zijn, de Liberalen en de Groenen, proberen het nu positief te draaien en proberen nu te zeggen dat dit een kans is om jongeren dichter bij de politiek te betrekken, bij de democratie te betrekken. Maar ik denk dat zij eens te meer hun dromen voor werkelijkheid nemen. Het lijkt een beetje, heel dat idee getuigt toch van de geprivilegeerde blik.
Het spijt me, Bart, maar ik kan er niet bij. Ik vind het zo'n onzin. Ik begrijp dat je nog eens zegt, ja, 16-jarigen, want Egbert Lagarde bijvoorbeeld, oud-voorzitter van VLD, zei, ja, kijk, jongeren mogen vanaf hun 16 al gaan werken en belastingen betalen, maar ze mogen dan niet gaan stemmen, dat houdt geen steek. Ja, natuurlijk wel, jongeren van 16 jaar zijn nog geen 18 jaar. En we hebben nu eenmaal in een hele reeks dingen in de wet vastgelegd dat je vanaf 18 meerderjarig bent. Onder de 18, bijvoorbeeld, als je serieus de bocht uitgaat, dan kom je voor de jeugdrechtbank. Wat is het volgende dat we gaan zeggen? Ja, die mensen mogen stemmen, dus we sturen ze ook niet meer naar de jeugdrechtbank. Het houdt geen steek. Ik begrijp nog ergens dat ze poging willen wagen om 16- en 17-jarigen serieus te nemen voor de verkiezingen, maar ik vind het eigenlijk allemaal onnodig en het is zoveel verspilde moeite voor, ik denk, een heel beperkte groep jongeren die daar echt in geïnteresseerd is.
Ja.
En dan nog eens, ja, je laat ze dan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement, ja, waar ze dan echt wel het minste impact hebben.
Ja, dat is een bijkomend probleem. Dus het zal heel veel overtuigingskracht kosten, denk ik, om jongeren te mobiliseren dat het nuttig is om mee te stemmen. Ik vermoed als je ja, als je dat wil doen, dat je toch wel een soort zekere impact wil bewijzen van je stem. Ja, met alle respect, maar als er nu één plek is waar die impact eigenlijk heel moeilijk te meten is, dan is het toch bij de stemming, bij de verkiezing voor het Europese parlement. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat de Nederlandstalige bijdrage aan dat Europese parlement van meer dan 700 volksvertegenwoordigers is denk ik 12. Ik denk dat we 12 leden van het Europese parlement verkiezen in de kieskring Vlaanderen.
Ik denk dat er eentje bij komt, ja, door de Brexit.
Ja, laten we er 13 van maken. Dat wil dus zeggen dat er heel weinig verschuivingen sowieso mogelijk zijn. En ten tweede is de politieke slagkracht van die mensen in dat Europese parlement is weliswaar gegroeid, maar is nog altijd vrij klein. Wat Europese parlementsleden bijvoorbeeld niet kunnen, is zelf wetten maken, zelf wetsvoorstellen indienen, zelf discussiëren over wettelijke initiatieven. Zij kunnen wel meewegen op beslissingen die door andere Europese instellingen worden gemaakt. De commissie, de raad van ministers. Maar ze kunnen niet zelf wetgevend initiatief nemen. En dat is toch wel een heel forse beperking van wat je als parlement kan doen. En voor die beperkte groep van Vlaamse leden van het Europese parlement gaan we dus jongeren proberen te engageren en hen proberen een soort inleiding in de democratie. Ik vrees dat het een inleiding is in politiek wantrouwen, een inleiding in politieke vermoeidheid.
Ieder onderzoek toont aan dat mensen het meeste vertrouwen hebben in het politieke niveau, dat het dicht bij hen ligt. Dus wat gaan we doen? We gaan jongeren voor het eerst laten kennismaken met het politiek niveau, dat het verst van hen af ligt, waar het impact het moeilijkst zichtbaar is. Stel je nu voor dat ze zouden kunnen stemmen voor de lokale verkiezingen, dan zouden jongeren kunnen meebepalen wat er gebeurt in hun gemeente, bijvoorbeeld voor de jeugdwerking of zo. Dat zou ik nog begrijpen. Maar voor het Europees Parlement...
Daar is trouwens sinds kort stemrecht in plaats van stemplicht. Dus dan zou je die poespas niet hebben met opkomstplicht.
Nee, klopt. Maar dat is dus... Ja, dat is ook nog zo'n feitje. Waarom eigenlijk enkel het Europees Parlement? Ik heb nog eens navraag gedaan, want dit gaat al een hele tijd terug. Dit stond in het regeerakkoord. Er zijn eigenlijk twee redenen. Eén, als je bijvoorbeeld voor de Vlaamse en federale verkiezingen jongeren van 16 en 17 ook stemrecht zou willen geven, of stemplicht, opkomstplicht is het eigenlijk in ons land, dan zou je de grondwet moeten veranderen. En dan moet je dus een 2/3 meerderheid in het parlement hebben. Die hadden ze niet. Maar de waarheid is ook dat een aantal partijen het eigenlijk niet wilden dat die jongeren ook op Vlaams en of op regionaal en federaal niveau zouden kunnen meestemmen. En ja, dat is natuurlijk omdat partijen niet heel goed weten, ja, hoe gaan die jongeren dan precies stemmen? Nee. Want we weten bijvoorbeeld dat Vlaams Belang een grote aanhang heeft onder jongeren. Ja,
ja, ook
wat die partijen dan niet
18-plussers natuurlijk. Dus.
Ja, absoluut. Ja. Maar zeker ook onder 16- en 17-jarigen. Ja, wat die partijen dan niet willen, is dat ze 16- en 17-jarigen stemrecht geven en dat ze op de ander gaan stemmen.
Heel dat idee van stemrecht voor 16-plussers vertrekt vanuit een beetje naïeve ideaalbeeld over de jongeren als die nog toekomst en vooruitstrevend naar de wereld kijkt en met veel meer, zonder cynisme, zijn democratische rechten gaat beoefenen. Ja, zo werkt het niet. Het zijn net mensen. Zij gaan zich gedragen zoals ook volwassenen. Dus het heeft helemaal geen zin om daar politieke strategie van te maken. Het is altijd een slecht idee geweest. En het
gaat een slecht idee blijven. De groep is van 16-jarigen die echt wil stemmen?
Ja, heel klein, hè?
Ik denk niet dat zo'n heel grote groep is. Ik denk dat de meeste 16-jarigen denken, ja, gaan we nog eens kijken of we nog een pintje kunnen drinken? En pas op, ik was ook zo op mijn 16, hè. Daar is toch niks mis mee? Ik begrijp het grote punt niet van uw 16- en 17-jarigen absoluut stemrecht te willen geven. Pas op, langs de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen, er zijn een aantal jeugdorganisaties en jongerenvertegenwoordigers geweest die hier zware kritiek op hadden van ja, nu worden jongeren gedwongen om te gaan stemmen. Dat waren nota bene dezelfde organisaties die wel vinden dat ze moeten stemrecht hebben. Ja, daar heb ik eigenlijk ook weinig begrip voor. Het is wel van twee dingen. Eén, als je jongeren volwassen genoeg vindt om te gaan stemmen,
dan moeten dezelfde regels gelden.
Ja, dan zijn ze volwassen genoeg om dezelfde stemregels te volgen als volwassenen. Ik denk ook trouwens, als je nu echt vindt dat jongeren stemrecht moeten hebben, dan vind ik het ook niet te veel gevraagd om te zeggen, ja, dan is de consequentie dat alle jongeren op die verkiezingsdag een uurtje kwijt gaan zijn om naar het stembureau te gaan. Dat is nu ook niet het grootste schandaal als je absoluut wil dat jongeren vanaf 16 kunnen gaan stemmen.
Het grote voordeel is wel dat er een heel grote groep jongeren, mensen bijkomen die naar podcasts luisteren en die met heel veel vragen over politiek zitten. En die vragen kunnen wij beantwoorden. Ja. En dat gaan we ook doen. Niet volgende week, want dan is er Pasen en dan doen we geen podcast. Maar de week daarna, dus de tweede week van de paasvakantie, hebben we een aflevering die nog eens helemaal gewijd is aan vragen van luisteraars. En dat kunnen in dit geval jonge luisteraars zijn, tenzij ze zijn afgehaakt na dit rubriekje waarin we kipkap gemaakt hebben van stemrecht voor 16-plussers. Jawel. Daarover gesproken, over boze boomers.
We gaan nog een prijs uitreiken.
Een prijs uitreiken.
De boomer van de week.
Het is de prijs deze week voor de boomer van de week.
Ja, maar jij mag het zeggen. Jawel. Jij mag hem uitreiken.
De prijs gaat naar N-VA Kamerfractieleider Peter de Rover, 61 jaar oud. Dus ik denk dat hij daarmee ook net in aanmerking komt om een echte leeftijdsgewijs boomer te zijn. Hij heeft op sociale mediakanaal Twitter X de vraag gesteld of mensen vinden dat smulsneetje een alternatief moest zijn voor het afschuwwekkende woord boterham. Hij had namelijk het nieuws opgevangen dat er grote plannen waren in Nederland om het woord boterham te verbieden en te vervangen door smulsneetje.
Dat was een artikel van
Nieuwspaal.
Nieuwspaal.nl.
Dus het stond ergens gedrukt.
Ja.
Het enige probleem is dat Nieuwspaal een satirische nieuwssite is.
Je zou het niet zeggen, nochtans, onderaan het artikel, als je vandaag dat artikel opent, dan staat daaronder een ander artikel waaruit je niet kan afleiden dat het om satire gaat. Ik lees het even voor. De titel: kwart baby's moeilijk bereikbaar door gebrek aan smartphone.
Voilà.
Het ligt er niet dik op.
Nee, daar zou ik toch ook dringend over beginnen boos tweeten. Dus boomer van de week.
Had hij het echt niet door?
Wel, hij laat het een beetje midden.
Ja,
dat
hè?
Is natuurlijk... wat denken jullie van smulsneetje als alternatief voor het afschuwwekkende boterham? Luidt zijn exacte tweet. Dus daaruit kan je... Hij heeft het ook niet herroepen, maar het voelt toch een beetje aan als een boomer-reactie op sociale media. Namelijk, je leest een kop op een site en je begint onmiddellijk driftig te tikken wat voor een schande het is. En het past natuurlijk ook wel een beetje politiek in het anti-woke, in de strijd tegen anti-woke. Want het idee achter het mopje van de satirische site was natuurlijk, hier mag niks meer gezegd worden. Zelfs het woord boterham wordt door de wokers nu verboden. En hij lijkt mij daar toch met anderhalve voet in getrapt. We hadden ook andere genomineerden, bijvoorbeeld aanhalingsteken van de week had ook gekund, van Michael Freilich, die aanhalingstekens rond het woord hongersnood plaatste.
Juist.
In een tweet over Gaza, waarbij hij toch lijkt aan te geven dat hij niet helemaal gelooft dat er daar echt honger geleden wordt in het oorlogsgebied.
En er was nog een NVA'er die enigszins... die ferm de bocht uitvloog. Ja.
Antisemiet van de week had ook gekund als prijs. Dat was dan voor Franco Roberto, de voormalige ondervoorzitter van de NVA in Sint-Truiden.
Ja. Voormalig, want hij heeft ontslag genomen na een scherp tweetje.
Een scherp tweetje waarin hij extremistische moslims en joden over dezelfde kams mee scheert. Namelijk die van, ik durf het amper te zeggen,
moordlustige varkens.
Moordlustige varkens, ja. En hij voegt er nog aan toe dat de Joden één voordeel hebben, namelijk dat er een wet is die verbiedt dat je dat over hen mag zeggen. Dat was op zoveel manieren fout. Dat hier toch actie nodig was. En nog voor wij een prijs konden uitreiken, heeft hij zijn tweet ingetrokken, excuses aangeboden en heeft hij ook zijn functie van ondervoorzitter teruggegeven. Dus goed, is de prijs naar de echte nationale voorzitter, fractievoorzitter.
Je moet je dus voorstellen dat je op het Nationaal Partijbureau daar zit. Ik krijg een telefoontje van jongens. Een van ons heeft hier een slecht tweet geplaatst. Ik lees hem even voor en dan komt dat.
Ja.
Dan denk je toch, ja, nu hebben we het helemaal gehad. Is dit satire of niet? Het had op nieuwspaal.nl kunnen staan.
Voilà, het is het kruis dat de grote partijen moeten dragen. Dat zal ook Vlaams Belang nog ondervinden. Dat er altijd kansen bestaan dat mensen dan gekkigheden gaan tweeten, hoewel ik mij... Dat ik me nog afvraag of ze bij Vlaams Belang het zo geweldig erg zouden vinden mocht een van hun mandatarissen dergelijke taal uitkramen.
Als een van hun mandatarissen dan doet, dan krijgt hij vast een prijs van de week in deze podcast. Maar dat is voor een volgende keer, Bart.
Jawel. We gaan het hier afronden. Dit was Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen. Dit was hem. Tot de volgende.
Dag.
Als u een vraag hebt over politiek, over jong en moeten gaan stemmen en niet weten hoe of wat, stel ze gerust op podcast@demorgen.be. En volgende keer, onze volgende aflevering, nogmaals, is helemaal gewijd aan vragen van luisteraars en van lezers. En die gaan wij in eer en geweten proberen te beantwoorden.